Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we gaan beginnen met Psalm 47, vers 1 en vers 3. Juicht, o volken, juicht, hand klapt en betuigt. En ook vers 3, God vaart voor het oog met gejuich omhoog. En wat er volgt, Psalm 47, vers 1 en 3.
Thank you.
Kerk van de Eeuwen doen we ook op deze Hemelvaartsdag belijdenis van het geloof. En we doen dat met de woorden van zondag 18 van de Heidelbergse Catechismus. Aansluitend zingen we dan Psalm 21, vers 5. Hoe groot en schitterend is zijn eer door het heil aan hem bewezen. Hoe is zijn roem gerezen. Daarna luisteren we naar het woord van God. We lezen uit het Evangelie naar Lucas, hoofdstuk 24, de versen 36 tot en met 53, waarin we ook het Hemelvaartsevangelie horen. Dus we belijden het geloof met zondag 18, daarna zingen we Psalm 21, vers 5 en we lezen Lucas 24 vanaf vers 36.
Wat verstaat gij daarmede, opgevaren ten hemel, dat Christus voor de ogen van zijn jongeren van de aarde ten hemel is opgeheven en dat hij ons ten goede daar is, tot hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Is dan Christus niet bij ons tot aan het einde der wereld, gelijk hij ons beloofd heeft? Christus is waarachtig mens en waarachtig God. Naar zijn menselijke natuur is hij niet meer op de aarde. Maar naar zijn godheid, majesteit, genade en geest lijkt hij nimmer meer van ons. Maar zo de mensheid niet overal is waar de godheid is, worden dan de twee naturen in Christus niet van elkaar gescheiden? Ganselijk niet. Want dewijl de godheid door niets kan ingesloten worden en overal tegenwoordig is, zo moet volgen dat zij wel buiten haar aangenomen mensheid is en nochtans niettemin ook in haar is en persoonlijk met haar verenigd blijft. Wat nut ons de hemelvaart van Christus? Ten eerste dat hij in de hemel voor het aangezicht zijns vaders voor onze ten eerste dat hij in de hemel voor het aangezicht zijns vaders onze voorspreker is. Ten andere dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben, dat hij als het hoofd ons zijn lidmaten ook tot zich zal nemen. Ten derde dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt, door wiens kracht wij zoeken dat hij boven is, waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods en niet dat op aarde is.
Als zij
van deze dingen spraken, stond Jezus zelf in het midden van hen en zei hij tot hen: vrede zij u lieden. En zij verschrikt en zeer bevreesd geworden zijnde, menen dat zij een geest zagen. En hij zei tot hen: wat zijt gij ontroerd? En waarom klimmen zulken overlegken in uw harten? Ziet mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. Tast mij aan en ziet, want een geest heeft geen vlees en benen, gelijk gij ziet dat ik heb. En als hij dit zeide, toonde hij hun de handen en de voeten. En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zei hij tot hen: hebt gij hier iets om te eten? En ze gaven hem een stuk gebraden vis en een honinggraten. En hij nam het en at het voor hun ogen. En hij zei tot hen: dit zijn de woorden die ik tot u sprak, als ik nog met u was. Namelijk dat het alles moest vervuld worden, wat van mij geschreven is in de wet van Mozes en de profeten en psalmen. Toen opende hij hun verstand, opdat zij de schriften verstonden. En hij zei tot hen: alzo is er geschreven, en alzo moest de Christus lijden en van de doden opstaan ten der dagen. En in zijn naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. En gij zijt getuigen van deze dingen. En zie, ik zend de belofte mijns vaders op u. Maar blijft gij in de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met de kracht uit de hoogte. En hij leidde hen naar buiten, tot aan Bethanië. En zijn handen opheffende, zegende hij hen. En het geschiedde, als hij hen zegende, dat hij van hen scheidde en werd opgenomen in de hemel. En zij aanbaden hem en keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. En ze waren alle tijd in de tempel, lovende en dankende God. Amen.
Gemeente, ik bedien u op deze hemelvaartsdag het woord van God uit wat u is voorgelezen uit Lucas 24. En de tekst kunt u vinden in de verzen 50 tot en met 52. En die lees ik nog een keer voor. En hij leidde hen buiten tot aan Bethanië en zijn handen opheffende zegende hij hen. En het geschiedde als hij hen zegende dat hij van hen scheidde en werd opgenomen in de hemel. En zij aanbaden hem en keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. Tot zover de woorden van de tekst. Dan bidden we de Heere eerst om het licht en de leiding van zijn Heilige Geest, om een gezegende dienst. We bidden ook voor onze jeugdvereniging die na deze dienst enkele dagen naar Sens in België zal gaan. Laten we met elkaar bidden. Heer in de hemel, Vader, Zoon en Heilige Geest, tot u komen we op deze gedenkdag, deze christelijke feestdag, de kroningsdag van u, Heer Jezus Christus. En maak ons dan stil voor u, voor uw hoogheid, voor uw majesteit. Voor u, Heer Jezus, die nu zit aan de rechterhand van uw Vader. Van u ontvangen we deze morgen het evangelie van hemelvaart. De discipelen zagen het, dat u naar de hemel voer, dat u werd opgenomen en ze bleven kijken en ze zagen uw zegenende handen, uw doorboorde handen. En zo bent u ontvangen door uw Vader in de hemel en zo is er een open hemel. En dat is een troost voor al degenen die in Christus Jezus zijn. We hebben het gehoord uit de belijdenis, dat wanneer het hoofd van uw kerk boven is, dat dan het lichaam zal volgen. Dat dat vast en zeker is. Heere, leer ons door het geloof op u te zien. En leer ons te komen tot op de toonhoogte van de lofzang. De lofzang op uw priesterschap, op uw koningschap, op uw heerschappij en macht. dat u vanuit de hemel nu inderdaad betoont dat u alle macht hebt in hemel en op aarde. Heere, leer het ons ook, dat danken en loven wat we van de discipelen lazen. Zoals we ook deze dienst zijn begonnen vanuit het Oude Testament. God vaart voor het oog met gejuich omhoog. En we horen van die vreugde en die dankbaarheid ook bij de discipelen. Heere, werk het vanmorgen ook onder ons. Datzelfde werk op grond van uw offer en uw bloed. Leer ons ook de troost uit de hemelvaart. Dat u als die grote en enige en eeuwige hoge priester zit aan de rechterhand van uw Vader. En dat daardoor de hemel niet meer gesloten is. Dat zondaren er in Christus ook kunnen zijn. En dat de verbroken gemeenschap hersteld kan worden. En ook daadwerkelijk wordt. Dat is toch de troost van uw zegenende handen. Dat die handen nu in de hemel zijn. En dat daarom uw zegen niet een wens is, maar een gave. En dat u daar ook bidt. Bid op grond van uw offer voor al diegenen die niet meer zonder uw leven kunnen. Heere, leg zo de lof op uw naam in ons hart en op onze lippen. En dat we in verwondering op u zien, Heere Jezus Christus. Geef dat dat ook de geestelijke vrucht mag zijn van deze dag. En dat als we u niet kennen door het geloof, dat het vandaag de dag zal zijn dat we voor u zullen buigen, de grote hemelkoning. En daarom danken we u, Heere, dat we deze morgen, midden in de week, samen mogen zijn rond uw woord. Hier in de kerk of als we thuis of op een andere plaats met deze dienst verbonden zijn. Heere, zegent u ons hier en in de huizen. Werk met uw Heilige Geest. Wees u met de hele gemeente. Geef uw zegen ook aan onze jongens en meisjes. Geef dat ze goed kunnen luisteren naar wat u uit uw woord ook tot hen te zeggen hebt. Zegent u ook onze jongeren. Doe ze uw stem horen. Wees met allen, ook met onze ouderen. Doe ons allemaal uw nabijheid ervaren. En geef dat we als gehele gemeente onder een open hemel mogen ervaren dat we ook onder zegenende handen zitten en staan. Heere, wij bidden u om uw zegen over de verkondiging van uw woord, ook op deze dag, op zoveel plaatsen. Wilt u uw koninkrijk bouwen en bewaren? Wees met zendelingen, evangelisten en bijbelvertalers. Wees met alle werkers onder uw volk Israël. Wilt u daar ook het licht van deze grote hoge priester doen schijnen. Wij bidden u voor uw kerk, wereldwijd. Want juist op hemelvaart worden we er toch bij bepaald dat u koning bent over de gehele aarde. Helpt u een ieder die daarin ook een kleine schakel mag zijn. Wij bidden u voor onze jeugdvereniging, die na deze dienst enkele dagen met elkaar in België zal zijn, heren, wilt u hem bewaren. Geeft u goede dagen met elkaar. Dagen van samenbinding, maar ook dagen van zegen. Als uw woord ook open zal gaan. En brengt u hen allemaal zaterdag weer veilig hier thuis. Wees u zo ook met ons in deze dienst. Ook vanmorgen zal de duivel er weer alles aan doen om te verhinderen dat uw woord zijn voortgang heeft. Dat kan in het spreken, dat kan in het luisteren. Heere, u weet daarin alle dingen. Neemt u alles weg wat ons hinderen kan. Geef uw zegen aan een ieder die een taak heeft, de organist, de koster, zij die op de kinderen passen. Laat alles in goede orde mogen verlopen. En geef zo uw gemeente uw zegen. Zegen ons bij de bediening van uw woord. Wilt u de verlichting en de leiding door uw geest schenken? Geef vrijmoedigheid en liefde. En mag het zo een dienst zijn waarin u helemaal centraal staat. Wij bidden het u. Alleen om Jezus wil. Amen. Gemeente, uw gaven voor de Heere en zijn dienst zullen nu worden ingezameld. Er zijn twee bestemmingen. De eerste is voor de kerk en de tweede voor de kerkelijke kassen. En als inleiding op de preek zingen wij Psalm 68, vers 2. Maar het vrome volk in u verheugt zal huppelen van zielenvreugd. En ook vers 9. Gij voert den hemel op, o Heere. De kerker werd uw baard. En wat er volgt, Psalm 68, vers 2 en vers 9.
Thank you.
Laten we in antwoord op de preek zingen Psalm 145, vers 1. Psalm 145, vers 1. Na het Amen. Geliefde gemeente, wanneer is de kerkdienst eigenlijk afgelopen? Misschien zit jij wel met die gedachte in je hoofd. Want je moet naar België straks. Wanneer zou het afgelopen zijn? Ja, wanneer is een kerkdienst eigenlijk afgelopen? Misschien vraag jij dat ook wel eens fluisterend. Mama, wanneer gaan we naar huis? Nou, wanneer is dat? Is dat als de dominee amen zegt en we dan gaan zingen? Want dat is toch het einde van de preek. Nee. Nee, dan is de kerkdienst nog niet klaar. Dan zingen we inderdaad nog en we danken de Heere voor zijn woord. En dan is het klaar. Nee. Nee, dan gaan we staan. Dan zingen we de laatste psalm. En dan volgt er nog een belangrijk onderdeel. De zegen. Meestal is het 's morgens de zegen uit een van de brieven van Paulus. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Dat is de Nieuwtestamentische zegen. En meestal 's middags die Oudtestamentische zegen die de priesters op het volk legden. De Heere zegene u en hij behoede u. En die zegen die wordt opgelegd terwijl de predikant zijn armen en handen wijd uitspreidt. Dat is het symbool van het druppelende bloed van Christus. En pas dan is de kerkdienst afgesloten. Wij gaan naar huis als mensen die Gods zegen hebben meegekregen. En die zegen in de kerkdienst, die komt voort uit de laatste keer dat de Heer Jezus die priesterlijke zegen hier op aarde heeft opgelegd. En dat gebeurde op Hemelvaartsdag. Toen hij naar de hemel terugging. En hij legde die zegen op voor de ogen van zijn discipelen. En dat horen we uit Lucas 24. Laten we naar de tekst gaan luisteren, het evangelie van Hemelvaart. En we vatten de tekst en het verband samen onder het thema: Jezus gaat zegenend naar de hemel. En dan letten we op drie dingen. In de eerste plaats, geleid door Jezus. In de tweede plaats, gezegend door Jezus. En in de derde plaats, verheugd in Jezus. Dus, Jezus gaat zegenend naar de hemel. Geleid door Jezus. Gezegend door Jezus, verheugd in Jezus. Dus eerst geleid door Jezus. Het moment is gekomen dat de Heer Jezus weer teruggaat naar de hemel. Ruim 33 jaar eerder was hij gekomen in de kerstnacht in Bethlehem. Als een klein babytje werd hij geboren en hij is opgegroeid. En vanaf zijn 30ste levensjaar is hij in het openbaar gaan optreden in Israël. Hij heeft wonderen gedaan, hij heeft tekenen gedaan. Hij heeft laten zien wie hij is. En ja, hij heeft ook heel veel gepreekt. Hij heeft de schriften geopend. En steeds heeft de Heer Jezus vanuit de schriften laten zien dat hij de beloofde Messias is. En aan het einde van zijn leven heeft hij geleden. Is hij gekruisigd, gestorven, begraven. Als een lam is hij ter slachting geleid. En zo heeft hij het offer voor de zonde gebracht. En na drie dagen werd het Pasen. Toen klonk het, de Heere is waarlijk opgestaan. Zo begint ook Lucas 24 met het paasevangelie. En daarmee was zijn offer
door de Vader aanvaard. Daardoor was de hemel eigenlijk alweer open. En zo beschrijft Lucas het ook. Want als je Lucas 24 in één keer achter elkaar leest, dan lijkt het alsof de boodschap van Pasen en de verkondiging van hemelvaart eigenlijk één geheel vormen. Wij weten uit het andere boek van Lucas, de Handelingen der Apostelen, dat de Heer Jezus na zijn opstanding zich nog 40 dagen heeft laten zien. Nee, niet aan de wereld, maar wel aan zijn kinderen. En 40 dagen lang heeft hij laten zien, ik ben het echt. Ik leef. Ik ben niet in de dood gebleven. De schriften zijn vervuld in mij. We hebben het gehoord, op die eerste dag verscheen de Heer Jezus aan verschillende vrouwen. En daarna verscheen hij aan die twee Emmausgangers, die helemaal verdrietig waren. En aan het einde van die dag verschijnt de Heer Jezus dan in de zaal waar de discipelen zitten. Daar begon de schriftlezing zojuist. Ze waren verdrietig, ze waren bang, ze zaten achter gesloten deuren. En ze treurden over het verlies van hun meester. En dan opeens staat hij daar. Vrede, zei u lieden. En dan gaat Lucas bij die verschijning opnieuw de nadruk leggen op het feit dat de schrift wordt geopend. En dat de Heer Jezus hen daaruit gaat onderwijzen. U kunt dat lezen in vers 44. Alles wat over de Messias is gesproken in de wet van Mozes, in de profeten, in de psalmen, dat gaat over mij. En de discipelen zitten te luisteren. En tijdens het luisteren wordt hun verstand geopend door het stille werk van de Geest van Christus. En dan lezen we in vers 45, wat iets eerder in Lucas 24 ook over de Emmausgangers staat. Toen opende hij hun verstand opdat ze de schriften verstonden. En direct daarna lezen we in Lucas 24, dat is in vers 46 tot 49... het zendingsbevel, dat zal als getuige de wereld in moeten gaan. En dan direct erachteraan in vers 50, en hij leidde hen tot aan Bethanië. Dus in Lucas 24 lijkt het erop dat na de verschijning op de opstandingsdag, na het onderwijs uit de schriften, de Heer Jezus hen aan het einde van die eerste dag meeneemt naar de Olijfbergen, naar de hemelvaart. Alsof het op één dag is gebeurd. En we weten dat het zo niet is gegaan, dat daar nog 40 dagen tussen liggen. Maar door het zo op te schrijven, onder de leiding van de Heilige Geest, laat Lucas wel zien dat Pasen en hemelvaart onlosmakelijk bij elkaar horen. De Vader heeft de Zoon opgewekt. De Zoon is opgestaan door zijn kracht. Het werk van zaligheid is nu gedaan. Dan is dus nu de hemel open. Want het open graf zorgt voor een open hemel. En de Heer Jezus wil dat zijn discipelen dat zien. Dat ze ooggetuigen zijn van de hemelvaart. Zodat ze daarna ook daadwerkelijk getuigen kunnen zijn. Dat hun boodschap niet alleen bestaat uit de Heer is waarlijk opgestaan, het offer is gebracht, de schuld is betaald, maar ook de Heer is waarlijk opgevaren. En zijn offer is nu in de hemel en hij is er zelf. En dat is een garantie dat een ieder die in de naam van de Heer Jezus Christus gelooft, zalig zal worden. En ook zal komen waar hij nu is. Want Christus heeft door zijn hemelvaart laten zien dat de hemel daadwerkelijk open is. Hij heeft het verkondigd op Pasen, maar heeft laten zien op hemelvaart. En die open hemel is een wonder. Want die hadden wij gesloten door onze zonden. En nu is die open voor een ieder die in de Zoon van God gelooft. Voor een ieder die zonder hem niet leven kan. Nu is die hemel open voor een ieder die zonder zijn vergevende genade voor God niet bestaan kan. Nu is de hemel open voor een ieder die zonder zijn zegen vastloopt. En om dat te kunnen prediken, worden de discipelen van de Heer Jezus door hem geleid. Want hun meester is er weer. De laatste keer, en dat kunnen we niet lezen in Lucas, daar moeten we de gegevens combineren uit de andere evangeliën samen met 1 Korinthe 15. De laatste keer dat ze hem hebben ontmoet, dat was op die berg in Galilea, waarvan de Heer Jezus had gezegd, daar moeten jullie naartoe. Daar gaan jullie mij zien. En hij was gekomen. Hij was daar verschenen. En ze waren daar niet met z'n elfen. Meer dan 500 broeders die in één keer bij elkaar waren, die hebben hem daar gezien. Maar nu zijn ze weer in Jeruzalem. En nu is Jezus weer in hun midden. Het zal in de opperzaal geweest zijn waar ze zich steeds verzamelden. En als hij daar dan is, dan staat er, vers 50, en hij leidde hen naar buiten tot aan Bethanië. Tot het laatste toe neemt Christus de leiding. Hij neemt het initiatief om naar buiten te gaan. Ja, de discipelen hebben een grote opdracht gekregen. Ik zei het al, ze moeten getuigen van Christus' werk. Ze moeten zijn woord gaan verkondigen. Maar dat hoeven ze niet te doen zonder de Heilige Geest van Pinksteren. En ook niet zonder de zegen van Jezus op Hemelvaartsdag. En daarom moeten ze met hem mee naar buiten. Kom maar met me mee. De meester heeft een plaats uitgekozen waar hij ten hemel zal varen. Tot aan Bethanië staat er. Dat betekent hier in de buurt van Bethanië. Waarschijnlijk op het kruispunt waar je de afslag naar Bethanië neemt. Bovenop de Olijfberg. Daar zal hij ten hemel varen. Vanaf die plaats zal hij door zijn vader worden opgenomen. En ze moeten het zien. Maar als Jezus hen naar buiten leidt, dan staan ze niet in één keer op de Olijfberg. Als u wel eens in Israël bent geweest, dan weet u de route. Want als ze van Jeruzalem naar Bethanië gaan, dan komen ze langs die plekken waar zoveel herinneringen liggen. Ze gaan aan de oostkant Jeruzalem uit. Dan lopen ze door het Kidrondal. En dan komen ze uiteindelijk aan de voet van de Olijfberg. En wat ligt daar aan de voet van de Olijfberg? De Hof Gethsemane. 6 weken eerder hadden ze daar ook gelopen. Precies diezelfde weg. Uit Jeruzalem, door het Kidrondal, naar de voet van de Olijfberg. Het was na dat laatste Pascha. Toen waren ze ook daar bij die hof. Daar hadden ze liggen slapen terwijl ze wakend moesten zijn. Daar vandaan waren ze weggevlucht terwijl ze trouw hadden moeten zijn. En zo leidt de heiland hen langs die plaatsen waar voor hen pijnlijke herinneringen liggen. Ze worden eraan herinnerd dat Christus alles alleen heeft moeten doen. Dat ze werkelijk niets hebben bijgedragen aan de zaligheid die hij heeft verdiend. En dat het werkelijk alleen genade is dat ze hier door hem naar buiten worden geleid, tot aan Bethanië. Dat het genade is dat ze hier met hem lopen. Ken je dat trouwens? Dat de Heere je in je gedachten of misschien wel wel werkelijk terugbrengt naar plaatsen waar je met verdriet aan terugdenkt. Plaatsen waar je geconfronteerd wordt met je eigen ontrouw. Dat kan, gemeente. Dan laat de Heer je weer even voelen uit welke ellende hij je gered heeft. Dat je weer even de spiegel voorgehouden krijgt van je eigen ontrouw en je gebrek aan liefde, aan je zonde. Dat je er met schaamte aan terugdenkt en dat je in stilte tegen de Heere zegt: Heere, wat moet u nu toch met een mens zoals ik? Waarom doet de Heere dat? Gemeente, dat heeft maar één doel. Dat zijn genade en zijn trouw des te meer schittert. Dat je weer met je neus op de feiten wordt gedrukt. Het is door u alleen, om het eeuwige welbehagen. Ja, dan kunnen zulke plaatsen toch weer ervoor zorgen dat de liefde en trouw van Christus je weer volkomen overweldigt. En hij leidde hen tot aan Bethanië. Gemeente, dan besef je weer eens te meer dat je zonder zijn leiding en zonder zijn zegen niets hebt en niets bent. Nee, we lezen niet dat de discipelen veel gezegd hebben. We horen niet dat Petrus nu tegen de Heer Jezus zegt: dat zal u geenszins geschieden. Hij zegt ook niet: het is misschien te gevaarlijk om zomaar de stad uit te gaan, want de Joden die zijn nog steeds woedend. Nee, niks. En Thomas die vraagt het ook niet: bent u het wel echt? Nee, want Jezus leidt hen. Waarheen? Ja, wij weten het, wij lezen het hier, maar de discipelen weten dat niet. Ze hebben geen idee wat er gaat gebeuren, maar ze volgen. Ja, ze hebben van Maria Magdalena wel gehoord dat de opgestane Heer Jezus tegen haar heeft gezegd: ik vaar op tot mijn vader en uw vader. Maar wat hij daar nou mee bedoelde, of wanneer dat zal gebeuren en hoe, dat weten ze niet. En dan lopen ze de Olijfberg op. Want als je van Jeruzalem naar Bethanië wil, dan moet je over de Olijfberg. Zouden ze misschien naar het huis gaan van Maria, Martha en Lazarus? Want daar zijn ze wel vaker geweest. Maar als ze dan op de top van de Olijfberg zijn, waar de weg naar Bethanië weer naar beneden gaat lopen, dan houdt de Heer Jezus stil. En daar, op die plaats, gebeurt het. Opeens heft de Heer Jezus zijn handen op. Staat in het tweede deel van vers 50. En zijn handen opheffende, zegende hij hen. Dat brengt ons bij het tweede. Gezegend door Jezus. Maar jongens en meisjes, ik heb eerst een vraag aan jullie. Weten jullie wat het werk van een priester is? Kijk, in de tempel van de Heere werkten priesters. Maar de Heere heeft ook heel precies gezegd wat de taak van die priesters is. Wat een priester moet doen. Wij zijn nu in Lucas 24. Dat is het laatste hoofdstuk van Lucas. Maar als je naar het eerste hoofdstuk van Lucas gaat, dan lezen we daar heel precies over het werk van een priester. Want dan gaat het over een priester die jij ook wel kent. De priester Zacharias. En je weet wel, hè, hij was aan de beurt om het offer te brengen. En daarna zou hij voor het volk gaan bidden. En dan zou Zacharias het volk gaan zegenen. Maar Zacharias krijgt in de tempel een engel te zien. En die engel die vertelt aan hem dat ze een zoon zullen krijgen. En omdat Zacharias die engel niet gelooft, zegt de Heer: je zult niet meer kunnen praten. Zolang dat kind niet geboren is, zul je geen woord meer zeggen. En buiten staat dan het volk te wachten. En waar wachten ze dan op? Juist, Op het moment dat de priester naar buiten komt en hen gaat zegenen. Zo horen we in Lucas 1 het werk van een priester. Dat is offeren, bidden en zegenen. Offeren, bidden en zegenen. Probeer dat maar te onthouden. Dat is het werk van een priester. Als Zacharias naar buiten komt, dan zien de mensen wel dat er iets heel bijzonders is gebeurd. Want Zacharias doet wel zijn handen omhoog om te zegenen. Maar dan zei de priester er altijd nog een zegen bij. Hij sprak er dan woorden bij, maar hij kan niks zeggen. Nou, dat is het eerste hoofdstuk van Lucas. En nu zijn we in het laatste hoofdstuk van Lucas, Lucas 24. En daar staat weer een priester. Een priester? Ja. Want ook de Heer Jezus is priester. Ja, hij is ook de allerhoogste profeet. Hij is ook de allergrootste koning, maar hij is ook de allerbelangrijkste priester. En wat is het werk van de Heer Jezus als priester? Nou, precies hetzelfde als het werk van gewone priesters in Jeruzalem. Ook het werk van de Heer Jezus als priester is offeren, bidden, zegenen. Wat heeft de Heer Jezus veel gebeden? Bidden. Zelfs toen hij aan het kruis hing, ging zijn gebed nog door. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Maar de Heer Jezus heeft als priester ook geofferd. Wat heeft hij geofferd? Hij heeft zichzelf geofferd. Hij was zelf het offerlam. Hij is gestorven als offerlam voor zijn kinderen. En nu de Heer Jezus op hemelvaartsdag boven op de Olijfberg staat, samen met zijn discipelen, nu gaat hij ook dat andere werk doen wat echt bij een priester hoort. Hij gaat zegenen. Hij doet zijn handen omhoog. En hij zegent zijn discipelen. Weet je wat dat betekent? Daarmee zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen: jullie krijgen de genade en de bescherming van mijn Vader. Hij gaat voorop en jullie mogen achter hem aangaan. Als jullie straks aan het werk gaan, als jullie straks over mij gaan vertellen, dan ga ik met jullie mee vanuit de hemel. En daar mag jij nu ook om vragen als je bidt, om de zegen van de Heer. Dan vraag je eigenlijk: Heere, geeft u mij uw genade. Dat ik u helemaal mag kennen. Dat ik de Heer Jezus leer kennen als mijn zaligmaker. Want uw zegen betekent toch ook dat een ieder die u zegent, dat hij een schaap van uw grote kudde mag zijn. Gemeente, hier staat de hemelse hoge priester. En alles wat hij voor zijn Vader wilde doen, heeft hij gedaan. En nu gaat hij als de grote hoge priester terug naar zijn Vader. En daar staat hij met opgeheven handen. En dan klinkt uit zijn mond die eeuwenoude zegenwoorden die de priesters al eeuwenlang gebruikten. Maar nu komen ze uit de mond van de enige en eeuwige Zoon van God. En dan krijgen die woorden toch een heel andere en veel diepere klank. Want als de Heer Jezus daar als de hemelse hoge priester zegent, dan doet hij dat op grond van zijn eigen verdiensten. Dan zijn zijn woorden geen wens, maar een gave. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. En gemeente, wat hij dan zegt, dat geeft hij dan ook. Juist nu ze de stad zijn uitgegaan. Juist nu ze langs Gethsemane zijn gelopen. En juist nu ze vanaf de Olijfberg daar in de verte Golgotha zien liggen. Nu ze duidelijk voor ogen zien dat zij niets verdiend hebben. Dat zij het werk van de zaligheid alleen maar in de weg hebben gestaan. Juist nu ontvangen ze zegen. En geen vloek. En als de Heer Jezus zo zijn handen uitstrekt, dan zegt hij feitelijk zonder woorden: kom maar onder mijn zegenende handen staan. Want ik zegen geen mensen die daarvoor geschikt zijn. Ik zegen geen mensen die denken dat ze daarvoor gekwalificeerd zijn. Die mij zo goed geholpen hebben. Integendeel. Als ik zegen, zegt Jezus, dan zegen ik uit genade. En dan komt het afscheid. Want in vers 51 staat: en het geschiedde, als zij hen zegende, dat hij van hen scheidde en werd opgenomen in de hemel. We zien het als het ware voor ogen gebeuren. Daar staan die 11 discipelen met hun meester. Hij breidt zijn handen wijd uit. Hij zegent hen. En terwijl hij die diepe en rijke woorden spreekt, komen zijn voeten geruisloos los van de aarde. En al hoger en al hoger gaat hij. En zijn discipelen die zien het. Ze zien dat hij weggaat. Maar ze zien vooral die uitgebreide handen. Die zegenende handen. En die blijven uitgestrekt als een woordeloos evangelie. Want die zegenende handen zeggen zonder woorden wat later de apostel Paulus zal schrijven in Filippenzen 4. Want mijn God zal naar zijn rijkdom vervullen al uw nooddruft, alles wat u nodig hebt, in heerlijkheid door Christus Jezus. Een gemeente, die zegen is niet goedkoop. Die zegen is duur betaald. En ook dat is te zien daar op de Olijfberg. Want als Jezus zijn handen uitstrekt en zij naar die handen kijken, dan zien ze daar de littekens van zijn kruiswonden nog in. Die zegenende handen, die spreken van het kruis. Door die zegenende handen zijn de spijkers geslagen. En was het toen ook zegen voor de Heer Jezus? Toen hij daar hing? Nee, toen hing hij daar onder de vloek. Als een gevloekte, want er is geschreven: vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Galaten 3. Hij hing daar beladen met de eeuwige toren van God tegen de zonde van het gehele menselijke geslacht. Daar droeg hij de vloek van de zonde. Van wetsovertreders. Van jongeren en ouderen die Gods liefde versmaad hebben. Bent u dat? Ben jij dat? Daar hing hij in de diepste duisternis. Daar klonk niet vanuit de hemel die zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. Daar werd hij niet door de Vader behoed. Daar deed de Vader zijn aangezicht niet over hem lichten. Daar was hij hem niet genadig. Daar verhief hij zijn aangezicht niet over hem. Daar gaf hij hem geen vrede. Maar zo was hij offerlam. En zo heeft deze hemelse hoge priester het offer van zijn leven gebracht. Maar daarom alleen kan hij nu zegenen. Hij heft zijn handen op. Want daarin staat het getekend. Het bewijs dat de vloek is weggenomen voor een ieder die onder deze handen de toevlucht heeft genomen. Die bedekking van zijn schuld en zonde zoekt onder het bloed dat uit deze handen is gedrupt. Want die handen zeggen: nu is de vloek weggedragen. Ik voor u, daar u anders de eeuwige dood had moeten sterven. En nu is de zegen van hemelvaart dat Jezus van zijn Vader de bevoegdheid heeft gekregen om zijn discipelen, om al de zijnen te zegenen. Hier doet de Heere Jezus, wat wij ook altijd in het avondmaalsformulier lezen. Hij heeft de vervloeking op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegen vervullen zou. Gemeente, dit is het laatste wat de discipelen op de aarde van de Heere Jezus zien. Die zegenende handen van de Meester. En met die zegenende handen wordt hij opgenomen in de hemel. Hier staat niet opgevaren, maar opgenomen. Het is zijn Vader die hem als het ware de hemel intrekt. Het woord dat Lucas hier gebruikt, opgenomen, dat betekent letterlijk, hij wordt omhoog gedragen. En dat is nou precies het tegenovergestelde van Golgotha. Toen was de hemel gesloten. Maar nu zegt de Vader, ik wil je bij me hebben. Samen met al diegenen die je in je hart meeneemt. Voor wie je het offer hebt gebracht. En gemeente, daar in de hemel, daar blijft Jezus zegenen. Want hij blijft priester tot in eeuwigheid. Christus zit nu aan de rechterhand van zijn Vader als de eeuwige hoge priester. En hij doet vanuit de hemel zijn priesterlijke werk. Offeren, bidden, zegenen. Hij wijst zijn Vader op zijn volmaakte offer. Hij bidt, hij pleit en hij zegent. Ook in 2022. Al zien wij zijn handen niet met onze natuurlijke ogen. Maar hij zegent door zijn geest en door zijn woord. Ja, dan legt hij de vloek van ons bestaan open. Maar tegelijkertijd wijst hij door zijn geest en woord op zichzelf. Bij mij moet je zijn met al je schuld en al je zonden. Ik wil ze overnemen. Ik wil je wassen in mijn bloed. Ik wil je rein maken. En ik wil je dag aan dag met mijn zegen vervullen. Gemeente, bent u verlegen om de zegen van deze zaligmaker, die zegenend naar de hemel is gegaan? Bent u verlegen om hem die nu zondaren met zijn zegen wil vervullen? Want dat is het evangelie van hemelvaart. Dat zijn handen zich nog steeds zegenend uitstrekken. En hij roept ons toe om door zijn handen op hem te zien. Want zijn zegenende handen zijn goddelijke handen. Die nooit teleurstellen. Het zijn goeddoende handen die willen leiden op de weg van vrede. Het zijn ontfermende handen die de grootste van de zondaren willen omhelzen. Het zijn doorboorde handen waardoor hij zegt, alles wat u mist, dat heb ik verdiend. En ik wil het kwijt aan mensen die de vloek verdiend hebben. Kom dan, gemeente. Kom dan onder deze zegenende handen. En als je van zijn ontferming weet, van zijn genade, kom dan opnieuw als je weer bent afgedwaald. Want deze zegenende handen zeggen, ik heel gebrokene van harte. En ik verbind ze in hun smarten, die in hun zonde en ellende tot mij zich ter genezing wenden. Want de andere kant is ook waar. Buiten deze zegenende handen kom je om. Jongeren, ouderen, zonder de zegenende handen van deze hemelvaartskoning wacht de vloek. Ja, die rust al op je, maar die blijft dan op je. Smeek de Heere om zijn zegen. En zeg het maar, net als Jacob dat deed. Heere, ik laat u niet gaan. Tenzij u mij zegent. Want zonder deze zegen kunnen we niet leven, maar zonder deze zegen kunnen we zeker niet sterven. En de discipelen? Ja, die staren hun meester na, totdat hij verdwijnt achter een wolk. En ze blijven kijken. Dat was het laatste. Zegenende handen. Doorboorde handen. Dat beeld blijft op hun netvlies gebrand. En dan? Zijn ze dan weer verdrietig? Nee. Dat brengt ons bij het derde. Verheugd in Jezus. U kent wel dat spreekwoord, scheiden doet lijden. Het staat hier letterlijk in vers 51, dat hij van hen scheidde. Als wij afscheid moeten nemen, bijvoorbeeld als een geliefde sterft, dan is er verdriet, dan zijn er tranen. Dan weet je, we zien elkaar hier op aarde nooit meer. En zulke gevoelens kunnen er ook al zijn als u op een andere manier definitief afscheid neemt. Scheiden doet lijden. Maar hier zien we het tegendeel. Ja, de Heer Jezus gaat weg. Hij gaat naar de hemel. Het duurt even en dan zien ze hem niet meer. Je zou zeggen, dan zijn ze eenzaam. Dan zijn ze alleen gelaten. Dan zijn ze zonder meester in de wereld. Zonder hoop. Maar kijk eens wat er in vers 52 staat. En ze aanbaden hem. En keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. Er is op geen enkele manier sprake van weemoed, van verdriet. Ze aanbidden hun opgevaren meester. Wat is dat trouwens, jongens en meisjes? Aanbidden. Nou, je zou het zo kunnen zeggen. Aanbidden, dat is bidden zonder woorden. Dan ben je zo blij van binnen, dat je niet eens goed weet wat je van dankbaarheid moet zeggen. Dat is aanbidden. Gemeente, ze aanbidden hem. Ze zijn zo vol van Gods genade, dat ze van verwondering geen woorden hebben. Ken je dat? Dat je zo diep dat besef hebt van binnen, hij zo majesteitelijk en groot en ik zo klein. Misschien zijn de discipelen wel op hun knieën gevallen. Hij is werkelijk de Messias. In hem zijn al Gods beloften uit de schrift werkelijkheid geworden. En zij zijn uitgekozen om er getuige van te zijn. En zij hebben de taak gekregen om dat evangelie van Jezus Christus, van zijn geboorte, zijn lijden, zijn opstanding en zijn hemelvaart te gaan verkondigen. En het feit van hemelvaart, waar ze met hun neus bovenop stonden. En die zegen van hun meester, die geeft hun zulke grote blijdschap dat ze verheugd zijn in Jezus. Ze krijgen diep inzicht in de schriften. Want nu hebben ze voor ogen gezien dat er echt is gebeurd wat hij al tegen hen had gezegd. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben. En ik ga heen om u plaats te bereiden. En wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder tot u. En ik zal u tot mij nemen, opdat u ook mag zijn waar ik ben. En zo gaan ze verheugd weer terug naar Jeruzalem. Wat een bijzondere verandering bij de discipelen. Want aan het begin van de schriftlezing lazen we het. Op die opstandingsdag van de Heer Jezus zitten ze bang weggescholen. De deur zit op slot. En op een gegeven moment gaan die twee naar Emmaus. En bij hen is helemaal te zien wat er bij hen allemaal leeft. Ze kijken droevig. Ze zijn ontsteld. Wij hoopten. En nu gaat de Heer Jezus werkelijk weg en nu lezen we van grote blijdschap. En in vers 53, daar gaat dat nog even door, daar lezen we dat ze in de tempel steeds de Heer loven en danken. Voortdurend dus. Gemeente, dat is nou de vrucht van wat we in vers 45 lezen. Toen opende hij hun verstand, opdat ze de schriften verstonden. Dan vallen de dingen op hun plaats. Dan zie je de zaligheid van al die heilsfeiten. Dan weet je dat dat afscheid geen definitief afscheid is. Want dan zeggen die zegenende handen: ik ga wel weg naar mijn vader. Maar ik blijf ook. Ik blijf dichtbij, ook als ik in de hemel ben. Ik ben met u. Al de dagen tot de voleinding van de wereld. En bovendien, ik zend mijn geest. En hij zal jullie doen volharden in het geloof. Gemeente, leven onder deze zegenende handen. Dat is leven voor de hoge priester die naar de hemel is gegaan. En dat betekent leven terwijl je zijn ogen op je rusten. En dan is er blijdschap. Want dan zijn die zegenende handen boven je en onder je en naast je. En dan zijn het ook dragende handen bij alles wat er in je leven speelt. En nee, dan is scheiden geen lijden. Dan brengt scheiden tot loven. En ze aanbaden hem. Ook al is hij uit hun ogen, toch blijven ze niet op hem uitgekeken. Nee, niet met hun natuurlijke ogen, maar met de ogen van het geloof. Want dat laatste gebaar, die doorboorde zegenende handen, bepalen vanaf nu hun leven. En daarom zijn ze verheugd in God. Daarom loven en danken ze God. En ze gaan hem als het ware ook zegenen. Ze maken hem groot. Ze verheerlijken en prijzen hem. En hoewel ze nog moeten wachten op Pinksteren, kunnen we wel zeggen dat die vreugde en die blijdschap al een gave van de Heilige Geest is. Want zo noemt Paulus ze toch? En de vrucht van de Geest is liefde, vrede, blijdschap. Juist na de zegen van deze opgevaren hoge priester is hun vrees veranderd in vreugde. En daarom gaan ze ook niet meer achter gesloten deuren zitten. Nee, lovend en dankend zijn ze elke dag in de tempel te vinden. Daar waar de gemeente samenkomt. Daar wachten ze op de vervulling met de Heilige Geest. Om dan onder de zegen van hun meester de wereld in te gaan. Een gemeente, zo mogen we straks ook naar huis. Onder de zegen van de drie-enige God. En leg die zegen alstublieft niet naast je neer. Want dan moet je de vloek blijven dragen. Maar smeek om de vervulling van die zegen in je leven als je Christus nog niet kent. En als je hem wel kent, blijf dan onder zijn zegenende handen. Want dan weet je dat in die handen zijn ontfermende genade is getekend. Blijf bij hem. Want Jezus leeft in eeuwigheid. En hij zegent in eeuwigheid. En daarbij draagt hij al de zijnen op zijn hart. En als je zo door het geloof in de hemel mag blikken en die zegenende doorboorde handen ziet, zou je dan niet verheugd zijn in Jezus? Zou je dan niet zingen? O God, mijn God, gij allervorste Heer, ik zing verheugd uw grote naam ter eer. Ik zal de roem van uw majesteit verhogen tot in de eindeloze eeuwigheid. Amen.
laten we de Heere danken en bidden. Trouwe en genadige Heere, wij danken u voor uw woord deze morgen op deze hemelvaartsdag. Over u, Heere Jezus Christus, die vanuit de eeuwigheid bent afgedaald op deze aarde, maar ook weer bent teruggekeerd met het offer. Met zegenende handen waarin de littekens van dat offer te zien waren. Heere, vervul ons met diezelfde zegen. En open ons hart, zodat er ook die vreugde in God zal zijn waarvan we zongen. Ik zing verheugd, uw grote naam ter eer. Ja, dat er aanbidding zal zijn in ons leven. Dat u nu met uw verzoenend offer ten goede daar bent voor een ieder die schuld verslagen tot u, onder die zegenende handen, zich tot genezing wendt. En Heer, als we u niet kennen door het geloof, zegen ons dan ook. Open ons hart voor uw woord en voor de rijkdom van uw genade in Christus. Want dan zegt het feit van hemelvaart toch ook dat er bij u milde handen zijn en vriendelijke ogen van eeuwigheid. Heere, geef zo uw zegen over uw woord. Mogen er geestelijke vruchten opvolgen. En verzoent u genadig al hetgeen wat ook in deze dienst niet was, naar uw heilige wil. Geef dat we uw woord verder zullen overdenken. Geef gesprek als we bij elkaar zijn. Wees ook met ons als we alleen zijn. Leid ons in alle dingen door uw geest. Wij bidden het u, alleen om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot besluit van deze dienst, Psalm 103, vers 10, de Heere heeft zich als de Allerhoogste Koning een troon gevest in zijn hemelwoning. En wat er volgt, Psalm 103, vers 10, tot besluit. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leggen mag. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.
blijft hier.